Welkom iedereen. Leuk voor deze opkomst zoveel. Echt leuk voor de belangstelling. Ja, en voor Simons een vierde boek alweer. Ja, erg leuk dat hij dat hier altijd wil doen. En ja, ik zou zeggen, geniet van deze avond en voel je thuis, zou ik zeggen. Dan geef ik het woord aan jou.
Dankjewel. Een groot voorrecht om hier te mogen zijn in dit mooie pand, de afslag nummer 29, de Nieuwe Burg, het centrum van Middelburg, de hoofdstad van Zeeland. Maar een hele mooie plek en we zijn heel dankbaar dat jullie deze mooie plek willen beschikbaar stellen voor dit nieuwe boek. Vinden van vreugde. Is het de titel van mijn nieuwe boek, uitgegeven door de uitgeverij boekrol.nl in Middelburg. Het is mijn vierde boek, zoals net dat ik gezegd is. En dit boek, Vinden van Vreugde, zoals jullie al hebben zien liggen, is een heel ander boek dan de andere boeken. Het is een selectie van belevenissen. En sommigen denken natuurlijk, je hebt een autobiografie geschreven. Dat heb ik zeker niet gedaan. Het zijn keuzes die ik gemaakt heb, maar er zit een lijn in. En die lijn in het boek, daar gaat het mij om. De subtitel van het boek, die vind je onderaan. Als de Bijbel je niets zegt. En dat is een hele belangrijke subtitel, want ik denk... Die subtitel draagt de lading van dit boek. En als je de foto al bekeken hebt, het is een zoektocht. En dit is een foto die ik zelf genomen heb toen Nelly en ik een strandwandeling maakten bij Oranje Zon. En het licht was fantastisch wat viel. Je ziet het licht op de wolken, op het water. En op het zand, op het strand, het licht breekt door. En dat zegt iets van de inhoud van het boek. Het licht is doorgebroken. Ik ben begonnen met dit boek bijna 3 jaar, iets meer misschien, 3 jaar geleden. Ik ben begonnen met feitenmateriaal. Ik heb gekeken naar oude agenda's. Aantekeningen soms. En ben gaan nadenken. En ja, ik heb wat titels op een rijtje gezet voor eventuele hoofdstukken. En ja, ga ik dit wel uitgeven? Want is het niet te persoonlijk? Durf ik het aan om me zo kwetsbaar op te stellen? En toegegeven, dat kost me iets. Als Zeeuw, geboren en getogen Zeeuw. En ook mijn karakter en persoonlijkheid. Daar zou Janeli meer over kunnen vragen. Maar ik denk het wel. Maar weet je, wie niet waagt, die niet wint. En ik zie uit en naar uit om iets te winnen. De doelgroep is anders dan de andere boeken. Is eenvoudig gezegd, dat klinkt misschien wat technisch, evangelisatie en geestelijke groei. Dat zijn best brede noemers. En ik heb al wat contacten gehad in de stad soms, met gesprekjes met mensen. En dat ik al wees naar mijn boekje, maar ja, het was er nog niet. En ik heb iemand in Grijpskerke, daar had ik een heel fijn gesprek mee. En die heb ik mijn boek beloofd, nog voordat het geschreven was. Dus dat moet ik nog afgeven. Maar het is iets wat zegt over mijn leven, dingen die gebeurd zijn, wat ik meegemaakt heb. En mijn ontdekkingsreis. En het is gewoon zo, als je iets ontdekt hebt, al die ontdekkingsreizigers, er zijn hele boeken over geschreven. En als je iets echt ontdekt hebt, dan wil je dat doorgeven. Dan wil je dat niet voor jezelf houden. En Ik vind niet dat ik oud ben, maar ik ben ook niet de jongste. Je leven gaat door. En ik heb nagedacht, wat zal ik doen? Ik kan het voor mezelf houden, bepaalde dingen waarvan ik denk dat het levenslessen zijn. Of misschien kan ik anderen helpen en door het gewoon maar te delen en het op papier te zetten. Te schrijven. En ik vind schrijven soms makkelijker dan spreken. Als je spreekt, dan moet je uitkijken wat je zegt sowieso. En als je, ja, op een gegeven moment moet je je richting vinden. Maar als je schrijft, dan leg je het weer neer. Denk je erover na. Is het waar wat ik gezegd heb? Klopt het? En wil ik dit zeggen? En je gaat op de stoel zitten van de lezer. Heeft de lezer dit begrepen? En didactisch is het een enorme leerschool. Het boek is grotendeels chronologisch geschreven in tijdsvolgorde. Ik wil iets zeggen over de inhoud. Het zijn stukjes hier en daar of hoofdstukken hier en daar. Ik ga dus niet het hele boek uitleggen, uiteraard niet. Want ja, wie gaat het dan nog lezen? Het boek begint bij het begin van mijn leven op de boerderij. Dat was wat nu Douwendalen heet. Dat is allemaal volgebouwd, maar in onze tijd had je boerderijen. En wij keken vanuit onze boerderij en dat is nu zo'n beetje tegenover de Driewegenhof en de Meanderflats. Dat is nog een stukje brandweerkazerne, meen ik. En daar was onze boerderij. Het huis bestaat nog. En wij keken naar het noorden, althans vanuit de woning, als we naar Middelburg keken. Maar dus, we keken dan precies op de stad. En dat was het silhouet van de contouren van de oude stad. De Lange Jan, het stadhuis, de Oostkerk, de Loskade. Prachtig. En de zon scheen daarop. En ik had mijn studeerkamer en mijn slaapkamer was het ook. En was op het noorden gericht. Keek ik altijd op. En daartussen had je gewoon landerijen. Je suikerbieten werden verbouwd, tarwe, graan, van alles. Erten, een mooi plekje. En best wel afgelegen van toen van de stad, was nog niets was daar gebouwd. Een belangrijk moment is mijn stageperiode in de opleiding. Ik heb de HBO werktebouw gedaan. En ik laat de middelbare opleiding maar even voor wat die is. Daar staat ietsje nog in over in het boek. Maar ik begon de opleiding te doen. En mijn vader had een boerderij. We waren met 7 kinderen. En ik was een beetje de middelste. De derde van de jongste af. En mijn oudste broer, ja, die werd natuurlijk boer. En de broer die daarop volgde, ja, die ging ook bedrijf van mijn vader in, waarschijnlijk. En maar een zus van mij, maar ja, die ging toch andere kant op. En nog een zus. En daar kwam ik aan. Ja, voor mij was er toen geen ruimte op de boerderij. Dus mijn vader zei, als jij nou gaat studeren, dan doen we het zo. Jij gaat studeren, maar je helpt mij in de vakanties. Op de boerderij. Dan betaal ik alles van je studie. Nou, dat vond ik een gaaf voorstel. Dus ja, dat is goed. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb heel veel geleerd, natuurlijk in de opleiding. Maar ik heb ook heel veel geleerd met mijn handen te werken. Te wieden. De suikerpeeën. En van die lange rijen. Dagenlang. 8 uur begonnen we. Nou, dat is meestal een pauze, meestal van 1 uur of zo. 12 tot 1. En dan 6 uur stopten we weer. Dat waren lange dagen. En je leerde, wat je leerde is, en ik had er geen hekel aan, zo was het echt niet. Het was ook wel leuk, maar ja, dagenlang eentonig werk doen. En dat kwam aan op volharding. En ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb. Om vol te houden. Om vol te houden. En om door te gaan en iets ook echt af te maken. En later toen ik projectenwerk ging doen, projectengineer, heb ik daar heel veel profijt van gehad. De opleiding, HBO, ik had verschillende plekken waar ik stage gevolgd heb. Een paar hier in de regio, maar één in Haarlem. En dat vond ik misschien wel ja, lekker van huis. En een kamertje van, een heel klein kamertje was dat. Ik weet niet, wat misschien deze ruimte was, waar ik hier net zo sta, zoiets ongeveer, die tegels, hier, dit vlak. En een bed, een klein kastje. En ja, de keuken was hiernaast, mocht ik ook gebruiken. Heel eenvoudig voor 100 gulden, dus dat is nu 46 euro per maand. Nou, een halve tank benzine. En daar was het de eerste keer dat ik heel bewust en uit eigen beweging de Bijbel heb gepakt. En dit Bijbeltje heb ik gekregen op mijn 13e jaardag van mijn ouders, waar ik er nog zeer, zeer erkentelijk voor ben. Ik ging lezen, het is een hele goede Bijbel, helder, ik kan het zelf nu nog lezen. En ik ging gewoon een gedeelte lezen. En ja, ik las het, rustig, probeerde het te verstaan, te begrijpen. En, maar, het doet me niks. Na een poosje heb ik de Bijbel weggelegd, tegen God gezegd met tranen in mijn ogen, ik lees uw woord, maar het zegt me niets. Het is als een droog studieboek. Maar, ik ben er zeker van dat achter deze droge letters veel meer moet schuilen. Alleen, ik zie het niet. Wilt u me dat laten zien? De Bijbel, zoals ik zei, weggelegd. En waarschijnlijk gebeurde er niks. Maar, dat was in het, ik denk in het, jullie schrikken misschien van de jaartallen, maar het was aan het begin van het jaar 1972, denk ik. In februari 1972, in het winter, de winter was het. Er gebeurde dus niets. Maar ik wist één ding zeker, het is mijn volle ernst. Nou, een heel verhaal, dat komt in het boek naar voren. In de zomer van 1972 kwam er een duidelijke verandering. En dat heb ik genoemd het keerpunt in Elst. Elst is een heel klein plekje in Utrecht, of klein, het is een mooie plek. Vlak bij Amerongen, Leersum. En daar hadden we een conferentie van de navigators. En ik was uitgenodigd. En ja, zal ik daar weer heen gaan? Het keerpunt in Elst. Nou, ik krijg nou, daarna, na die periode, krijg ik een groeiend verlangen om bezig te zijn met de Bijbel. In, door middel van een reis naar Oostenrijk wordt die wens vervuld. En was een kamp, een bijbelstudiekamp waar ik naartoe ging. Daar werd de Bijbel uitgelegd. En zo anders dan wat ik gewend was. Wat ik gewend was, was wat theologisch. Maar hier, je doet iets met de Bijbel. En het doet iets in jouw leven. En dat was nieuw voor mij. En hele gedeelten in de Bijbel gingen voor mij open. Een brief, zoals bijvoorbeeld de brief aan de gelaten, over de wet en de genade. Best geen gemakkelijke brief in de Bijbel. En dat werd uitgelegd en het sprak me aan. Het raakte mijn hart en het ging gewoon open. Ik snapte het gewoon, wat er gezegd werd. Een hele gedeelte, maar een voorbeeld. Een bijzondere tijd. En wat ik gedaan heb, de gedeelte die me echt raakte, heb ik opgeslagen in mijn hart. Ik ben gedeelten van buiten gaan leren. Bijbelteksten, bijbelversen. En heel veel bijbelversen kan ik nog steeds citeren. En het werd een geweldige kracht om op God te vertrouwen. Die levende woorden, die waar ik me ook bevond, mij te binnen kwamen. Er waren ook andere perioden. Dus dit was een ja, noem het een bloeiende periode. Ik wist en niet wat me overkwam. Alles was voor mij nieuw. Een heel andere periode daarna. In de Bijbel wordt de Satan wordt door de Heer Jezus genoemd de overste van deze wereld. Degene die de macht over deze wereld heeft. Dat is wat ik ondervonden heb. Het lijkt wel of de hel losbarst in mijn leven. Nou, zo'n, ja, het was misschien, het was, ik weet niet wat, ja, een paar jaar later was of zo. Anderhalf jaar later misschien. 2 jaar later, denk ik. 1975, 1976. Ik kwam terecht in een langdurige geestelijke strijd. En in die tijd, ik ben gewoon verbijsterd. Hoe bestaat het dat de duivel, zo'n nietig mens als ik, dat hij zich daar zo druk over maakt? Ik was geschokt. En mijn ogen gingen open dat er een heel andere wereld was die ik niet kende. Ja, ik heb wel eens iets gehoord over een tegenstander, over de duivel. Maar ja, er werden vaak zelfs grapjes over gemaakt. En dat heeft lang geduurd, 15 maanden. Nou, ik heb dat denk ik aan weinig mensen verteld. 15 maanden lang was als een spervuur in mijn leven. Dat ging met perioden, met fasen van aanklachten, godslastige gedachten die van buitenaf om aan werden gevuurd. Daar zat ik middenin. Nou, als iemand mij vraagt of ik geloof in het bestaan van de duivel, dan hoef ik niks te zeggen. De vraag is, hoe kom ik hieruit? Hoe kom ik hieruit? Dat is een worsteling geweest, een langdurige worsteling. Heb ik hulp gekregen van dienaren van de Heer en van mensen die een liefde tot God hadden. Hoe beschrijf ik dat? Dat beschrijf ik in het boek. Door buitenlandse reizen heb ik verschrikkelijk veel geleerd. En ja, we hebben dat ook na ons huwelijk veel reizen kunnen maken. Dus, zijn we niet 10 keer naar Amerika geweest?
Totaal.
Totaal, hè? Ook toen nog voor ons huwelijk en daarna. En alle reizen. En voor mijn werk heb ik kansen gehad. En nog veel, ver voordat Maria naar Japan ging, eind 1985. En soms denk ik, ja, hebben de kinderen niet iets van ons overgenomen of meegekregen? Maria is namelijk, hoe lang? 4 jaar? 4 jaar, hè? In Japan geweest, daar heeft ze een fantastische tijd gehad. En daar is ze gelukkig weer vertrokken, hè, Stefan. Maar het reizen zit denk ik ergens ons in het bloed. En ja, Tisa kan er ook wat van. En Esther heeft ook wat reizen gehad. Onze 4 kinderen. En Rut, een andere situatie, daar kom ik op terug. Dat reizen, hè. En je ziet zoveel. En je maakt zoveel mee. En je leert zoveel. En vooral ook met christenen. Ik kreeg contacten met christenen in Amerika en met christenen in India. Een totaal verschil. En het liet me zien, christen zijn heeft niets te maken met de cultuur. Dat staat er helemaal los van. We zijn getrouwd op 14 september 1983. En ik noem het de mooiste dag van mijn leven. Dat is nog steeds zo, ook al zit Maria met die 2 september, dan komt hij ook weer echt, maakt hij een hoge score, hè? Ja. Stefan en Maria. 2 september zijn ze getrouwd, hè? Stefan en Maria. Ik schrijf over dieptepunten. Een dieptepunt in mijn leven, ik noem dat de burn-out in Breda. Burn-out in Breda. Dan had ik mijn werk in Breda. En ik heb jaren gewerkt in Vlissingen. Uiteindelijk kwam ik terecht in Breda, vanwege reorganisaties, etc. Dat zal ik je besparen. En Maar ik kon die tijd benutten en die tijd gebruiken. Ik ging dikke boeken lezen namelijk in de trein. Geschiedenisboeken over het christelijk getuigenis. Ik heb er veel uit mogen leren. Maar in die periode werd het bedrijf zou overgenomen worden. En er kwam een ander bewind. En ja, er kwam een andere wind waaien, letterlijk. En dat hebben we geweten. Andere ideeën, andere. Ja. De ideeën die uit Vlissingen kwamen van de Schelde. Die bleken ineens niet zo waardevol meer. En dat ging maar door. En dat heeft me. Twee dingen heb ik verloren in die plek. Ik verloor mijn gezondheid. En ik verloor mijn baan. Dan, vanuit het niets weer opkrabbelen. Hoe doe je dat? Dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Een heel belangrijk onderdeel van dit boek, dat zit wel een beetje achterin misschien, dat heeft te maken met Ruts. We hebben dus meegewerkt 4 kinderen, Esther, Ruts, Isaac en Maria. Isaac en Maria die zijn hier aanwezig. En Rut is onze tweede dochter. Rut wilde graag gaan studeren in Leiden. En Nederlands, of uiteindelijk is ze Nederlands literatuurwetenschap gaan studeren. En ik kan me nog het gesprek herinneren dat we buiten zaten. En ja, ze was klaar met het VWO. En ze wilde verder. En ja, ik dacht, HBO. Probeer een vak te leren. En dat je tenminste een goede baan kunt krijgen. Dat had ik in mijn hoofd. Dat had ik zelf ook gedaan. En we hadden heel gesprek. En op een of andere manier kon Ruts me niet overtuigen. En ik zie dat nog voor me. Op een gegeven moment, zegt Rut, en dat was helder en slim, zegt ze, pa, u begrijpt me niet. U begrijpt me niet. Toen ben ik gaan nadenken. Hé, ziet zij dingen die ik niet zie? Ik heb het losgelaten en ze heeft haar route gevonden. En we hebben haar gesteund in haar zoektocht. En ze kwam in Leiden terecht. Ze heeft aangenomen. Ze kon op de universiteit gaan studeren. En dan heeft ze een geweldige tijd gehad. Ze bloeide op. En waar ze zo zin in had. Dat kreeg ze daar voor elkaar. Maar. Eind september 2005 gaat Nelly met Ruts naar de huisarts. En ze komen eraan. Contact met de huisarts. En de huisarts bekijkt de situatie. En hij is zichtbaar geschrokken. Dat is wat Nelly, zo zei hij tegen mij, hè, toen je daar vandaan kwam. Hij schrikt van de situatie rondom Ruts. Ze heeft kanker. En uiteindelijk is als 20-jarige jonge vrouw, volwassen vrouw, is op 15 mei 2006 overleden. Maar wat een ontegenzeggelijk blij getuigenis heeft zij achtergelaten. Ik heb het boek opgenomen. Ik heb aantekeningen gemaakt in die tijd van de ziekte, notities gemaakt. Een feitenlijstje te hebben, ook voor mezelf, om te kunnen nadenken. En dingen die ze zei, die uitspraken van haar heb ik verzameld. En op een gegeven moment wilde zij, toen de eruit zat dat ze zou overlijden, dat in de rouwdienst dat getuigenis naar voren zou komen. Dat vind je in het boek. En op haar grafsteen in Sint-Laurens staat met gouden letters gegraveerd: ze wist zich zeker van de liefde van Christus. Dat zegt genoeg. Het laatste hoofdstuk. Het is een heel ander hoofdstuk en Oscar weet daar meer van, die hier onder ons is. Hij heeft me namelijk op een bepaald spoor gezet. Ik was nooit zo bezig met de achtergrond van de Bijbel. Ik had de MBG, 1951 vertaling, daar werk ik nu nog steeds mee. En op een manier attendeerde Oscar mij erop. Ja, maar wat staat er in de brontekst? Waar komt het vandaan? En hij bestookte mij met een aantal vragen. En we hadden over zo'n heel fijn gesprek die eerste keer. En ik ging nadenken. En nadenken. Hoe zit dat eigenlijk? Ik ben Grieks gaan studeren een jaar. Om toch een beetje. Het gaat over het Griekse testament nu, hè. Niet het Nieuwe Testament dus. Niet het Oude Testament. Het Griekse testament. En ik heb daar nieuwe dingen mogen leren. En dat heb ik verwerkt in een hoofdstuk. En ik noem het de oorsprong van de Bijbel. Waar komt de Bijbel vandaan? En je gelooft, je snapt natuurlijk wel, op mijn zoektocht vinden van vreugde is dat ontzaglijk belangrijk. Wat zijn de feiten? Een stevig hoofdstuk. Maar. Er is een vers in de Bijbel, wat ik. Psalm sowieso. Psalm 34, vers 9, wat ik wil voorlezen. Dan ben ik zo'n beetje aan het einde van mijn toespraakje. Psalm 34, een psalm van David. En hij doet daar een uitspraak die er niet om ligt. Psalm 34, vers 9 zegt hij. Smaakt, zegt hij, en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Dat heb ik gedaan. Ik heb geproefd. Ik heb een smaak meegekregen uit de Bijbel. En Peter zegt ergens dat je geproefd hebt dat de Heer een goede tieren is in zijn brieven. Ik heb iets geproefd, ik heb iets gesmaakt. En het eeuwige woord van God. En waarvan de Bijbel zegt, het zal nooit leeg weerkeren. Het zal doen wat mij behaagt, Jesaja 55 vers 11. Het zal volbrengen waartoe ik het zend. Het boek van God, het scheppende, van de scheppende God, heb ik in handen gekregen. En dat is met dit kleine Bijbeltje begonnen. En dit woord is voor mij levend geworden. Het is krachtig geworden, wat in Hebreeën 4, vers 12 staat. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik heel jong, ik was 21 jaar, toen ik richting vond, keuzes maakte. En ik ben zo dankbaar dat ik vanaf dat prille begin mijn zoektocht mocht starten. En hier vind je in het boekje. Ik wou het eindigen met heel duidelijk Soli Deo Gloria. God alleen. De Heer. Toch wil ik een aantal mensen bedanken. Ik ben echt dank verschuldigd aan enkele die meegeholpen hebben aan het tot stand komen van dit boek. De vormgever, die is hier niet. Die woont tegenwoordig in Engeland, Hugo de Jong. En samen met zijn vrouw Liz woont hij daar. Zijn bedrijf heet Ready Writer. En ik zou willen zeggen, en misschien dat je in de opname nog beluistert, heel veel dank Hugo voor je waardevolle inzet en voor je geduld. Zijn vrouw Liz, die komt uit het gebied waar ze nu wonen, in de Oxfordshire. Dan de drukkerij Meulenberg. Uit Middelburg heeft dit boek netjes verzorgd. En dan wil ik in de derde, en dan nog een keer, ik heb nog één punt. Mijn lieve vrouw Nelly.
Nou, zo lief ben ik niet.
Als corrector. Als corrector. Haar opa Gorter heeft een drukkerij gehad. Het is opgegroeid in de boekhandel. Van haar vader. In Andijk. Ze leest veel. En je kunt eigenlijk zeggen, ze is een boekenbeur. Maar, in de goede zin, hè, ze heeft gevoel voor taal. En een echte Gorter heeft gevoel voor taal. En ze heeft me bijzonder geholpen om goed het Nederlands te schrijven, mee te helpen met de controle. En ze heeft gewaakt over de grammatica. Maak je geen zorgen over de D's en de T's. Heel veel dank. En tot slot Paul en Esther, onze oudste dochter en onze schoonzoon. Paul en Esther wil ik ook heel hartelijk danken. En Isaac wil ik heel hartelijk danken. En Stefan en Maria. Wil ik heel wat te danken voor het feit dat, dat jullie mij ruimte hebben gegeven om deze geloofsstunt uit te halen. Het publiceren van mijn ontdekkingsreis. En ik begrijp, het staat niet los van jullie. Het is mijn persoonlijke getuigenis, maar dat heb ik heel erg gewaardeerd. Dat jullie ruimte hebben gegeven.